Gemeente, eerst een mededeling vooraf. Aanstaande dinsdagavond zal de kerkenraad vergaderen. En woensdagavond zal er weer een bijeenkomst zijn voor de jongvolwassenen, beginnend om 7:45. De collecte is vandaag voor de diaconie, dat wil zeggen de eerste, en de tweede collecte vandaag voor de werkgroep Oost-Europa. En volgende week zal de collecte voor de kerk zijn. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen uit Psalm 119, de versen 1 en 2. Welzalig zijn de oprechten van gemoed en die was van het kwaad niet in de zonde leeft. 1 en 2 van 119. Gemeente, wij gaan samen luisteren naar Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Uit het evangelie naar Matteüs lezen we vanmorgen het 22e hoofdstuk en daarvan de verzen 1 tot en met 14. Matteüs 22, de verzen 1 tot en met 14. En we zingen daarna uit Psalm 75, vers 4. Geen geval, geen zorg, geen list. Oost, nog west, nog zandwoestijn doet ons meer of minder zijn. God is rechter. Matteüs 22. En Jezus antwoordende sprak tot hen wederom door gelijkenissen, zeggende: Het koninkrijk der hemelen is gelijk een zeker koning die zijn zoon een bruiloft bereid had. En hij zond zijn dienstknechten uit om de genodigden tot de bruiloft te roepen, en zij wilden niet komen. Wederom zond hij andere dienstknechten uit, zeggende: Zeg de genodigden, ziet, ik heb mijn middagmaal bereid. Mijn ossen en de gemeste beesten zijn geslacht en alle dingen zijn gereed. Kom tot de bruiloft. Maar zij, zulks niet achtende, zijn heengegaan, deze tot zijn akker, gene tot zijn koopmanschap. En de anderen grepen zijn dienstknechten, deden hun smaadheid aan en doodden hen. Als nu de koning dat hoorde, werd hij toornig. En zijn krijgsheren zendende heeft die doodslagers vernield en hun stad in brand gestoken. Toen zeide hij tot zijn dienstknechten: De bruiloft is wel bereid, doch de genodigden waren het niet waardig. Daarom gaat uit op de uitgangen der wegen en zoveel als gij er zult vinden, roept ze tot de bruiloft. En die dienstknechten uitgaande op de wegen vergaderden allen die zij vonden, bij de kwaden en goeden, en de bruiloft werd vervuld met aanzittende gasten. En als de koning ingegaan was om de aanzittende gasten te overzien, zag hij aldaar een mens niet gekleed zijnde met een bruiloftskleed. En zeide tot hem: Vriend, hoe zijt gij hier ingekomen, geen bruiloftskleed aanhebbende? En hij verstomde. Toen zeide de koning tot de dienaars: Bind zijn handen en voeten, neemt hem weg en werpt hem uit in de buitenste duisternis. Daar zal zijn wening en knersing der tanden, want velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren. Gemeente, wij zullen samen de Heer om zijn zegen gaan bidden over de bediening van zijn woord. Maar dan doen we, zoals we dat altijd doen, in onze gebeden ook voorbeden en dankzegging. Ik moet u vanmorgen nog wel wat namen noemen. Ik begin bij de namen van 3 kinderen uit de gemeente. Vorige keer is al vermeld dat Esther Kot in het ziekenhuis was opgenomen. En daar is ze intussen niet meer. In het ziekenhuis is in de afgelopen week ook geweest een aantal dagen de kleine van broeder en zuster Grotenboer uit Dirksland. Die eigenlijk met dezelfde verschijnsel in het ziekenhuis lag. Koortsstuipen of iets dat erop lijkt. Maar waarbij het onderzoek eigenlijk ook nog niet helemaal afgerond is. Hij is intussen ook weer thuis. En in het ziekenhuis in Rotterdam, Sophia Kinderziekenhuis, is opgenomen de baby van Johan en Anneke de Bakker. Vorige week, 2 weken geleden, zondagsmorgens, heeft dat kind de doop ontvangen. En vandaag zal het mogelijk moeten worden geopereerd in het ziekenhuis. Verder willen wij aan zuster Sluihoek gedenken, die nog altijd in het ziekenhuis in Dirksland ligt. Uiteraard dragen we ook zuster Ali Knapen weer aan de heren op in Calando. En dan moet morgen in een ziekenhuis in Baren geopereerd worden, broeder Corné de Geus. En zuster van Kleef zal morgen een plaats krijgen voorlopig in de Geldershof in Dirksland. En dan willen we de heren ook danken voor het feit dat broeder Jonge Jan, en u weet, ik maak geen melding van verjaardagen normaal gesproken, al is dat wel een reden tot dankbaarheid, maar dat doen we niet in het openbaar. Maar broeder Jonge Jan hoopt morgen 100 jaar te worden. En dat is toch wel een hele bijzondere leeftijd. En daarom willen wij hem met de zijnen aan de heren opdragen. Laten wij samen bidden. Heren, we zoeken samen uw heilig aangezicht, nu wij vanmorgen weer van u het grote voorrecht ontvangen om in de kerk te mogen zijn. En het is inderdaad een voorrecht, heren, als we het maar beseffen. Er zijn perioden in het leven, in het mensenleven, dat die mens het helemaal niet zo bijzonder waardeert dat hij naar de kerk mag. En dat hij het woord heeft. En dat u nog spreekt. Er zijn zelfs perioden in het mensenleven, althans die kunnen voorkomen, dat we dat eigenlijk maar lastig vinden. En dat dat onze eigen plannen doorkruist. Perioden waarin we liever niet herinnerd worden aan onze dure plicht om u de Heere te zoeken. Omdat we er eigenlijk voor gekozen hebben om onze eigen weg te gaan. En dan staat dat woord van u ons in de weg. Het kan ook wezen, heren, dat kerk gaan en Bijbel lezen en bidden nog wel in ons leven voorkomen, maar dat het eigenlijk nooit niet meer is dan een sleur. Een gewoonte waar we nu eenmaal aan gewend zijn, maar waar we eigenlijk ook helemaal nooit iets in beleven. En waar we de waarde eigenlijk ook nooit van ervaren. Dan hangt het er zomaar bij in ons leven. Heren, als het bij ons zo zou zijn op de een of andere manier, dat we onverschillig tegenover uw woord staan, of dat we, en in feite is dat ook een vorm van onverschilligheid, alles maar uit sleur en gewoonte doen, wilt u ons dan vanmorgen eens laten zien, heren, hoe groot het voorrecht is om te mogen horen wat tot onze vrede dient. Om in de kerk met name in aanraking te komen met een God die het heil van zondaren beoogt en die mensen zalig wilt maken. En die daar nu ook alles voor gedaan heeft. Een God die het veel beter met die mens voor heeft dan dat die mens het met zichzelf voor heeft. Heren, overtuig ons daar dan eens van en doe onze blinde ogen eens open. En mogen we eens echt zien hoe belangrijk het is. Juist ook in het leven, in het korte leven, in het broze leven, in het vergankelijke leven dat ons hier op aarde is toegemeten. 70 of zo wij zeer sterk zijn, 80 jaar, met een enkele uitschieter daar nog weer boven. Maar voor de rest gaat het allemaal voorbij. O God, doordring ons van de noodzaak om u de Heere te leren kennen. En om u de Heere te leren kennen, zullen we u toch ook moeten leren zoeken. Werk dat dan door uw Heilige Geest, Heere. En als we dan inderdaad geleerd hebben om het als een voorrecht te beleven, te mogen opgaan onder het geklank van het woord, als een voorrecht dat we mogen horen wat tot onze vrede dient. Heere, geef dan vandaag ook in die harten uw zegen. Dat we niet te vergeefs naar uw huis gaan. Dat we niet te vergeefs uw woord openen. Maar dat we dat doen mogen met vrucht voor ons eigen hart. En dat het een zegen achterlaat. Dat gij door uw Heilige Geest de kracht van dat woord doet ervaren. Dat u ons ontdekt aan alle zonden en ongerechtigheden. Ook aan het gevaar van eigen gerechtigheid. En van zelfbedrog. Maar dat u ons ook wijst op dat ene en volkomen en alles omvattende en overtreffende offer van de Heere Jezus Christus en zijn gerechtigheid. En mogen we zo vanmorgen een goddelijke zegen ontvangen in ons leven dat getuigt van zonde en ongerechtigheid. Want dat is ook zo, Heere, bij ons allen. Ook als we genade van u hebben gekregen, dan nog zoveel dingen die niet deugen. Ongerechtigheden die ons aanklagen. Boosheid die in ons woont. O God, doe er verzoening over. En neem het genadig weg. Bedek het onder het bloed van de Heere Jezus. Zodat het uit het zicht is. En zodat u het ook niet meer ziet en ook niet meer gedenkt. Heere, zegen ons hier in uw huis. En zegen alle die met ons meeluisteren. En wees u ook overal waar uw woord mag worden verkondigd. Kom er overal in mee en geef er door uw Heilige Geest allerwege getuigenis aan, Heere. Opdat vandaag uw rijk mag worden veruitgebreid en uw naam mag worden grootgemaakt. En het rijk van de boze mag worden gebroken. En laten er velen van meester, van koning veranderen. Die niet langer onder de heerschappij van de vorst der duisternis zijn. Maar die overgebracht worden onder uw koninklijke scepter, Heere Jezus Christus. Zegen zo al het werk dat vandaag gedaan wordt in dienst van het koninkrijk der hemelen. En in dienst van het evangelie. Heere, laten we u ook voorbeden mogen doen voor verschillende in onze gemeente. Dan denken we aan die kinderen. Die kinderen die in het ziekenhuis waren en die er weer uit mochten. Maar bij wie toch altijd nog een stukje onzekerheid en spanning is over en achter gebleven. Heren, denk aan de ouders van die kinderen die zorg en spanning hebben beleefd. En er eigenlijk nog niet helemaal mee vanaf zijn. Geef dat het alles goed mag gaan met die kinderen en dat ze deze dingen die ze meegemaakt hebben niet, dat die zaken zich niet zullen herhalen, maar dat inderdaad zal blijken dat het toch niet van ernstige aard is. Wilt gegeven dat ze ook in deze weg op u mogen leren vertrouwen met de panden die gij hen hebt gegeven. Het is maar broos bezit. We bidden u ook voor de baby van Johan en Anneke de Bakker in het ziekenhuis. Misschien dat het vandaag een operatie moet ondergaan. Dat stond nog niet helemaal vast, maar die mogelijkheid is er. Heren, als dat zo zou wezen, weest u er dan zelf ook bij. En bestuur alles zo dat het leventje gespaard mag blijven. En dat het alles goed mag gaan. En dat uw zegen ook daarin weer mag blijken, o God. Denkt u aan zuster Ali Knapen. U kent haar moeilijke weg, Heer. In de afgelopen week is ze een aantal keren bestraald. En dat heeft haar buitengewoon vermoeid. En dat maakte het voor haar nog weer moeilijker. Ach Heere, gedenk haar in uw gunst. En laat ze in de heldere ogenblikken die u haar nog geeft, maar veel bij u de Heere de toevlucht nemen. Om bij u te schuilen en van uw hulp te ontvangen en te verwachten en te ontvangen. Denk ook aan zuster Slui, Heer, het mag goed gaan met haar, dat geeft u. Op haar hoge leeftijd is ze herstellende en ze hoopt ook binnenkort weer het ziekenhuis te mogen verlaten. Uw zorgen zijn ook in haar leven nog weer eens een keer gebleken, Heer. Laat ze in dankbaarheid tot u mogen opzien en geef dat ze het ook voor haar geestelijke belangen geheel alleen bij u de Heere zal mogen zoeken. Denkt u ook aan zuster van Kleef als zij morgen naar de Geldershof gaat voor een tijdelijke opname daar, en weest u verder ook met haar aan al de dingen die nog met haar moeten gebeuren om haar verder herstel te geven. Daar kunnen middelen voor gebruikt worden en daar geeft u ook middelen voor, maar dan blijft het toch alles weer afhankelijk van uw goddelijke zegen. Schenk die dan over. Alles wat er voor en met haar gedaan wordt, en geef dat ze u mag volgen in al de wegen die gij haar leidt. Wij kunnen de weg soms wel denken, maar u stippelt hem uit en u maakt hem voor degenen die gewillig gemaakt worden om te volgen ook begaanbaar. Heere, laat zij ervaren dat u daar ook mee gaat. We bidden u ook voor Corné de Geus. Morgen zal het al zover zijn dat hij opnieuw een operatie ondergaat. Dat is al meer gebeurd, heren. En keer op keer als het gebeurde, dan bleek het toch maar weinig of geen resultaat te hebben. Tot teleurstelling. En zo zijn er heel wat beproevingen in zijn leven en in dat leven van Gerarda en hun kinderen geweest. Als ze nu morgen opnieuw een poging gaan doen in een ander ziekenhuis, zou u het dan willen geven, heren, dat er wel inderdaad resultaat mag wezen en dat hij er uit ondervinden mag dat u deze weg zegenen wilt en dat u het gebruiken wilt ook voor vermindering van de pijn die er constant is. En laat zo zijn hoop maar op u gevestigd zijn. We kunnen, als we dan tenslotte nog weer een adres van een dokter krijgen die heel kundig lijkt te zijn, zo gemakkelijk ook op zo'n man gaan vertrouwen. En u geeft bekwaamheid en kundigheid ongetwijfeld. Maar dan toch blijft het waar, heren, dat wij bij u moeten schuilen en onze weg op u de Heere moeten wentelen. En laat dat dan zo ook maar in hun leven zijn. En geef dat ze niet beschaamd zullen uitkomen. Heren, er zijn veel dingen om uw naam aan te roepen en u uw zegen te bidden. We hebben anderzijds ook reden om uw naam te danken. Als u het geeft, dan mag onze broeder Jonge Jan morgen zijn 100ste verjaardag vieren. Dan is het een eeuw geleden dat u hem een plaatsje op deze aarde gaf. En al die jaren van tussen toen en nu hebt u hem willen dragen en sparen door alle wederwaardigheden heen, door moeite en zorgen heen. En toch, aan het eind van deze periode van 100 jaren mag hij zeggen dat gij hem verzorgd hebt tot nog toe en dat gij hem ook nu nog zoveel zegeningen geeft. Een betrekkelijk goede gezondheid, helder van inzicht en verstand. En de laatste operatie die hij onderging aan een van zijn ogen heeft toch ook zijn gezichtsvermogen weer een heel stuk verbeterd. Heren, zegeningen volop. Reden tot dankbaarheid volop. Maar ook reden tot verootmoediging, want een eeuw leven is ook een eeuw zondigen. En Heere, vergeef alle ongerechtigheden. En laat hij die weg ook mogen gaan als een boetvaardig mensenkind. Om aan de troon van uw genade ook vergiffenis te mogen zoeken en vinden voor alles wat niet naar uw heilige wil was. En om zo ook te mogen weten dat gij zijn ziel redt en dat gij zijn leven met goede tierenheid omringt. En dat, hoe kort of hoe lang de weg verder nog wezen zal, hij het weten mag, na de dood is het leven mij bereid. Zegen hem met al degenen die om hem heen staan en geef dat ze in u de Heere zullen mogen eindigen. Heere, zo hebben we reden om te bidden, als ook reden om te danken. En we hebben eigenlijk nog veel meer van u te vragen. Want er zijn nog andere noden en andere behoeften en er zijn ook nog weer andere redenen tot dankbaarheid, ook al noemen we die zozeer niet. Geeft u in alle dingen dat we bij u mogen schuilen en dat gij de God van ons leven wilt zijn, voor tijd en eeuwigheid beide. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, we gaan u weer zingen uit Psalm 26, de versen 2, 3 en 11. 26, de versen 2, 3 en 11, beproefvrij van omhoog. En uw goede tierenheid, die zich alom verspreidt, is te allen tijd voor mijn gezicht, maar ik ben oprecht. Gemeente, vorige week zondag hebben we met elkaar die gelijkenis gelezen die we in Lucas 14 aantreffen. De gelijkenis van het grote avondmaal. In Matteüs 22, het hoofdstuk waar we vanmorgen uit gelezen hebben, vinden we een gelijkenis die daar heel veel op lijkt. En er zijn ook uitleggers geweest die eigenlijk van mening zijn dat het om dezelfde gelijkenis gaat, die een klein beetje anders beschreven is door Matteüs dan dat het gebeurde door Lucas. Ik geloof niet dat het dezelfde gelijkenis is. Ik geloof dat de Heere twee verschillende gelijkenissen heeft gesproken. Er zitten, behalve een aantal grote overeenkomsten, ook nog heel wat verschillen tussen wat Lucas 14 ons vertelt en wat we in Matteüs 22 lezen. Het gaat in beide gevallen wel over een maaltijd die aangericht wordt en waar mensen voor genodigd worden. En degene die in eerste instantie genodigd zijn, weigeren te komen. Met allerlei excuses proberen ze zich te verontschuldigen. Dat vind je in beide gelijkenissen. In beide gelijkenissen komt ook het element voor dat de bruiloft of het feestmaal toch doorgang vindt. Want er zullen toch genodigden zijn waar ze dan ook vandaan komen. In beide gelijkenissen worden de knechten van degene die die maaltijd aanricht uitgezonden om ze dan maar waar vandaan ook te halen. Maar als het gaat om de verschillen, dan kun je Lucas zien dat de nadruk vooral valt op het grote voorrecht dat hen te beurt valt, die toch waar dan ook vandaan komen tot de maaltijd. Grote voorrecht dat hen te beurt valt, terwijl ze in zichzelf alleen maar ellendige stumpers zijn. Verminkten en kreupelen en blinden en armen. Maar het is geen bezwaar. Degene die die maaltijd aanricht, heet hen welkom. En zij ontvangen dat grote voorrecht zijn gasten te mogen zijn. Terwijl Matteüs 22 eigenlijk meer de nadruk legt op dat lot van degene die dat maal en de uitnodiging versmaad hebben. De toorn van de koning over degene die zijn uitnodiging zo licht geacht hebben. En dan nog een opmerkelijk verschil. In Matteüs 22 houdt de gelijkenis niet op als ons verteld wordt dat de zaal vervuld is met gasten. Er is in Matteüs 22 ook nog een vervolg. En daar letten we vanmorgen op. De tekst is vers 11 tot en met 14 van Matteüs 22. En als de koning ingegaan was om de aanzittende gasten te overzien, zag hij aldaar een mens niet gekleed zijnde met een bruiloftskleed. En hij zeide tot hem: vriend, hoe zijt gij hier ingekomen, geen bruiloftskleed aanhebbende? En hij verstomde. Toen zeide de koning tot de dienaars: bind zijn handen en voeten, neemt hem weg, werpt hem uit in de buitenste duisternis. Daar zal zijn wening en knersing der tanden, want velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren. Dat is dus datgene wat Lucas 14 niet vermeldt, maar wat de Heere er in deze gelijkenis in Matteüs 22 wel bijvoegt. Overigens is het slot van Lucas 14 en het tiende vers van Matteüs 22 wel heel erg aan elkaar gelijk. Laten we daar beginnen bij dat tiende vers, bij het slot van de gelijkenis van vorige week, of bij het slot van de gelijkenis van Matteüs 22, dat daar dan heel veel op lijkt. En die dienstknechten uitgegaan zijnde op de wegen, vergaderden allen die ze vonden, beiden kwaden en goeden. En de bruiloft werd vervuld met aanzittende gasten. Ik zei vorige week al, veel bijzonders was het niet wat daar uiteindelijk in die feestzaal binnenkwam. Veel bijzonders was het niet. Uit de heggen en uit de stegen gehaald, uit de wijken en uit de straten van de stad gehaald, blinden, kruipelen, armen. En hier worden ze genoemd bij de kwaden en goeden. Mensen die fatsoenlijk geleefd hebben, ondanks hun armoede en ondanks hun gebreken. Maar mensen die ook nog niet eens een fatsoenlijk leven geleefd hebben, de kwaden. Mensen die netjes zich gedragen hebben, misschien wel netjes godsdienstig geleefd hebben. Maar ook mensen die daar helemaal geen ernst mee gemaakt hebben, die er een schop tegen gegeven hebben, die in de dienst van de zonde zich hebben overgegeven. Want zo is het toch in het Koninkrijk der Hemelen. Daar zit toch van alles onder dat volk des Heren. Mensen die van hun jeugd af aan keurig netjes, mede ook uit kracht van opvoeding, in de weg die de Heere in zijn woord wijst, uiterlijk althans gewandeld hebben, en die bewaard zijn voor grote zonden, en die altijd in grote fatsoenlijkheid een plaats in deze maatschappij hebben ingenomen. Maar ook mensen die helemaal uit de wereld gehaald zijn. Mensen die zich een tijd lang ook aan de zonde en aan de dienst van de zonde hebben overgegeven en zich daarin hebben uitgeleefd. Als Paulus aan de Korintiërs schrijft, dan heeft hij het over categorieën als hoereerders, afgodendienaars, overspelers, ontuchtigen, die bij mannen liggen, dieven, gierigaards, dronkers, dronkaards, lasteraars, rovers. En dan zegt hij aan die gemeente van Korinthe, en dit waart gij. Sommigen. Daar kwamen ze vandaan. De maaltijd werd vervuld met aanzittende gasten en daar zaten kwaden en goeden bij. Maar ondanks hun verschillende achtergrond, ze mogen er allemaal zijn. En ze zijn allemaal welkom en de koning zelf komt ze verwelkomen. Hij is verheugd dat het feest dat hij wilde aanrichten ter ere van zijn zoon toch doorgang kan vinden. En dat er toch gasten zijn. En dat de tafels niet alleen maar gedekt zijn, maar dat er ook mensen zijn gekomen om van de spijzen die hij heeft laten klaarmaken gebruik te maken. En hij treedt met vreugde en dankbaarheid de bruiloftzaal binnen. Maar als hij daar binnenkomt, dan ziet hij iemand zitten in die zaal die geen bruiloftskleed aan heeft. En dan ontwikkelt zich een kort gesprek, eigenlijk mag je het niet eens een gesprek noemen, tussen de koning en deze man. De koning vraagt hem hoe het mogelijk is dat hij hier ook binnen is. En die vraag is zo indringend. En de blik die de koning op die man richt is zeker net zo indringend dat die man niks weet terug te zeggen. Hij verstomde. En dan wordt het vonnis over die man geveld. Hij moet eruit. Hij moet naar buiten. Hij hoort hier niet. De koning duldt hem niet. Daar niet. In de buitenste duisternis komt hij terecht. U zult begrijpen dat de Heer Jezus in deze gelijkenis ook weer een aspect heeft willen tekenen van het Koninkrijk der Hemelen. Zo staat het ook in het tweede vers van Matteüs 22. Het Koninkrijk der Hemelen is gelijk een zeker koning die zijn zoon een bruiloft bereid had. Nou, als je nou de twee gelijkenissen, Lucas 14 en Matteüs 22, eens even in elkaars verlengde legt, dan kun je van de gelijkenis van vorige week zeggen dat de Heere daarin eigenlijk wil uitbeelden de komst van het Rijk, de zegeningen van het Koninkrijk, de rijkdommen, de schatten die de Heere aan dat Koninkrijk openbaart en die hij aan mensen wil schenken, waar hij mensen deel aan wil geven, als zij tot hem komen, als ze de nodiging van het evangelie, als ze de roepstem van het evangelie verstaan, als zij door de krachtige en de onwederstandelijke roeping inderdaad binnengebracht worden in de feestzaal en deel krijgen aan dat heil dat God bereid heeft. En dan is de gelijkenis van Matteüs 22 daar het vervolg op. En misschien dat de Heer Jezus daarom in deze gelijkenis het beeld van de bruiloft gebruikt. Dat deed hij in Lucas 14 niet. Maar hier gaat het om een bruiloft. Hier gaat het om een koning die voor zijn zoon een bruiloft bereid had. En bij die bruiloft hoort het bruiloftsmaal. En dat doet ons denken aan het vervolg van de geschiedenis van dat koninkrijk. Want het is maar niet alleen dat het hier komt op aarde en dat de Heere het hier begint te openbaren en dat mensen in dat koninkrijk ingebracht worden. Maar dat koninkrijk heeft ook een voltooiing. Dat koninkrijk eindigt straks ook in de bruiloftzaal. En leest u dan in dat verband het 19e hoofdstuk van het laatste Bijbelboek, de Openbaring. Het avondmaal van de bruiloft van het Lam. De koning heeft zijn zoon een bruiloft bereid. En dan gaat het om de vraag wie daar dan straks waardig zullen zijn om als gasten te worden toegelaten. Wie is die man zonder bruiloftskleed? Een van de genodigden. Ook tot hem zijn de knechten van de koning gekomen. En ook hem is gezegd, er is plaats. Kom tot de bruiloft. En deze man was vrij snel ook bereid om op de uitnodiging in te gaan. Die knechten hoefden in zijn geval niet eens zoveel overredingskracht te gebruiken. Hij zag er onmiddellijk wel wat in. Hij was er al heel snel voor ingewonnen. En hij kon er zelf ook nog wel een heel eind naartoe komen. Hulp had hij eigenlijk niet nodig. En hij nam de beslissing om die uitnodiging te aanvaarden. En hij is gegaan en hij heeft zich daar aan het paleis vervoegd. Wat deze man niet begrepen zal hebben, dat is dat de uitnodiging aan het adres van hem en van zijn collega's, zijn arme collega's, zijn verminkte collega's, zijn kreupele collega's, zijn blinde collega's. Wat hij nooit begrepen heeft, was dat die uitnodiging geadresseerd aan hem eigenlijk een zaak van pure genade was. Geheel voor onwaardigen. Zo had hij zichzelf niet leren kennen. En toen die knechten kwamen met de mededeling dat er een bruiloftsmaal was aangericht en dat hij er ook naartoe mocht, toen was hem dat eigenlijk niet eens zo'n groot wonder. Hij was van mening dat hij daar nou eigenlijk ook wel hoorde. En hij was ook van mening dat hij daar wel naartoe kon in zijn eigen plunje. Dat hij wel tot dit maal, tot die feestmaal kon komen, tot die koning en tot zijn zoon, zoals hij was. En dat hij ook nog mocht blijven, zoals hij was. Want hij zag zichzelf best als een geschikte gast van deze koning en zijn zoon. Begrijpt u hoe we deze man moeten gaan beoordelen? Laat ik het anders zeggen. De Heer Jezus wees er zijn discipelen op in die bekende woorden in de bergrede, dat het de roeping van een mens is eerst het koninkrijk Gods te zoeken. En die andere dingen, zoals eten en drinken, daar moesten we maar eens wat minder aandacht aan schenken. Het is best als die wat op de tweede plaats komen te staan. Als we prioriteiten stellen en dus in de eerste plaats aan God en aan zijn rijk en aan zijn genade. En daar is inbegrepen ook de redding van onze ziel en de vergeving van onze zonde aandacht schenken. Eerst het koninkrijk. Maar dan moet het ons niet ontgaan, gemeente, dat als de Heere zegt dat wij eerst het koninkrijk Gods moeten zoeken, dat hij daar dan ook aan toevoegt, en dat staat er niet voor niets, en zijn gerechtigheid. Deze man wil dat koninkrijk wel zoeken. Maar de gerechtigheid van dat koninkrijk, daar heeft hij helemaal geen idee van. Dat zoekt hij er eigenlijk helemaal niet bij. Wat is dat dan, het koninkrijk en zijn gerechtigheid? Dat is dat je wel in dat koninkrijk mag binnengaan. En dat je wel tot het koninkrijk en tot de koning van dat rijk mag komen zoals je bent. Maar dat je bij de ingang van dat koninkrijk wel heel goed moet beseffen dat het koninkrijk van de gerechtigheid is. En dat iemand die in dat koninkrijk een plaats krijgt ook aan de gerechtigheid van dat koninkrijk moet beantwoorden. En gerechtigheid, dat is dat je aan de normen van dat rijk beantwoord. Dat je aan de wetten van dat rijk gelijkvormig bent. Dat je gehoorzaam bent geworden aan de wetten, aan de eisen van de koning. En dat je je zonde, je verdorven bestaan, je ongerechtigheid achterlaat. Eerst het koninkrijk en zijn gerechtigheid. En dat had die man niet begrepen. Die dacht, dat koninkrijk, dat is prachtig, dat wil ik ook wel. De heerlijkheid van dat rijk, de schatten van dat rijk, dat heerlijke eten wat er op die tafel staat. Want dat kun je wel van tevoren weten, dat als die koning een maaltijd bereidt, dat je daar inderdaad best heel goed eten te eten krijgt. Dat wil die allemaal wel. Maar de gerechtigheid van dat rijk, om nou echt ook bij die koning te passen, om nou echt die koning ook te eren, om die koning te gehoorzamen, om aan de normen van die koning te beantwoorden. Nee, daar had hij geen oog voor en geen erg in. En als we deze man dan zien als een genodigde, als een zondaar die door het evangelie genodigd is, als een mensenkind die door de Heere niet gepasseerd wordt, die niet door de Heere links wordt laat, die de Heere niet links laat liggen en die hij in zijn evangelieverkondiging passeert. Maar als we hem zien mogen als een mens tot wie het evangelie komt, welmenend en ernstig en dringend. Als een mens die het van Gods wegen te horen krijgt, dat er bij God voor hem ook plaats is. Al is hij nog zo onwaardig in zichzelf. Dan moeten we van deze mens zeggen dat hij toen hij dat evangelie hoorde van mening was, ik ben goed genoeg. Ook zonder de gerechtigheid van dat koninkrijk. Ook zonder de gelijkvormigheid aan Gods wil. En dat beeldt de Heer Jezus uit door van deze man te zeggen dat hij geen bruiloftskleed aan had. Wat is dat? En hoe komt een mens dan aan een bruiloftskleed? Was het dan de bedoeling en hebben die knechten van de koning dat tegen die mensen gezegd, ja, jullie zijn wel arm en je hebt wel niet veel, maar je moet natuurlijk wel behoorlijk en fatsoenlijk gekleed zijn als je bij de koning komt. Zoals jullie er nou uitzien, die kleren die heb je al 14 dagen aan. En daar zitten allerlei vlekken en smeren en vuile plekken op. Dat kan natuurlijk zo niet. Je moet toch eerst maar naar huis gaan. En je moet eerst maar eens goed in je klerenkast kijken. En het beste wat je daar vindt, dat moet je dan proberen aan te trekken. En dan moet je zomaar komen. Zorg ervoor dat je een behoorlijk kostuum aan hebt. Dat je behoorlijk gekleed bent. Want natuurlijk, daar staat de koning op. Moeten die mensen dus eerst naar huis? Die kreupelen, hoe moeten ze er trouwens komen? Die verminkten. En al zouden ze een mooi pak aantrekken, dan zijn ze nog verminkt of niet? En die blinden. Al zouden ze de beste kleren aantrekken, dan zijn ze nog blind. En waar halen die armen dat nou vandaan? Hebben ze dan nog iets? Kunnen ze dan nog iets voor de dag halen? Moeten ze het misschien bij een ander lenen? Als Gods geest ons aan onszelf gaat ontdekken, dan houden we niet zoveel meer over. Maar toen mij Gods geest aan mijzelf had ontdekt, werd in mijn zielen de vrezen gewekt. Toen werd al mijn deugd een wegwerpelijk kleed. Wat je dan dacht te bezitten als deugden, als goede werken, als vroomheid, dat wordt dan in je eigen beleving ook nog een wegwerpelijk kleed. God weet wel hoe hij een mens moet duidelijk maken dat hij een arme zondaar is. En niet een arme zondaar die nog een spaarpotje heeft, wat hij verborgen gehouden heeft voor de mensen, maar zo arm dat hij bedelen moet. En dat hij echt helemaal nergens meer iets heeft. En zo iemand komt er ook wel achter dat als de nodiging van het evangelie komt, hij niet eerst naar zijn klerenkast hoeft te gaan om daar een bruiloftskleed uit te halen, want hij is gauw uitgekeken in zijn klerenkast. Daar hangt helemaal niks meer in. En een zondagspak heeft hij niet eens meer. Als het nou zo zou zijn geweest dat de knechten van de koning tegen die mensen gezegd hadden, jullie moeten maar zorgen dat je er fatsoenlijk gekleed uitziet en dan kun je komen, dan waren ze geen van allen op het paleis verschenen. En dan hadden ze allemaal zich een ogenblik mogen verheugen toen ze die nodiging hoorden, maar toen ze de eis daarna hoorden, toen konden ze onmiddellijk alle hoop wel opgeven, want daar zou nooit wat van terechtkomen. En zo ligt het ook als het evangelie ons gepredikt wordt, gemeente. En als ik nou tegen u zou moeten zeggen, je mag allemaal komen, de Heer heeft voor iedereen van u plaats. En dan moet je eerst eens gaan kijken wat je nog hebt. En wat je aan de Heere kunt voorstellen, wat je aan de Heere kunt laten zien en wat je mee kunt brengen. Spaar dan eens, ga dan eens na wat je gespaard hebt. Spaar dan eens na wat je in je klerenkast hebt. Ga dan eens na wat je allemaal zou kunnen tonen aan deugden en aan gerechtigheden. Weet u wie er dan zouden gaan? De mensen die inderdaad van mening zijn dat ze nog wat hebben. Mensen die inderdaad denken, ja, ik heb toch keurig netjes geleefd. Ik ben toch godsdienstig. Er zijn toch best een aantal dingen in mijn leven waar de Heer niet overheen zal hoeven te zien. Ik ben toch ook nog, ja, altijd keurig in het paadje gebleven. Bovendien, ik ben in mijn jonge jaren ook nog gedoopt. En ik heb het teken van het verbond ontvangen. En de Heere heeft me van begin van mijn leven af ook al zijn belofte meegegeven. En dat zijn de beloften van de God die niet liegen kan. Dat zijn de beloften van God die zijn woord waar maakt. Dus daarin heeft de Heere me eigenlijk ook hele schatten gegeven. En als ik nou maar tot de Heere ga en dat woord van de Heere aan de Heere voorhoud, dan heb ik toch gerechtigheid genoeg. Dan kan ik toch binnenkomen in dat koninkrijk. Dat zijn mensen die hun eigen bruiloftskleed zoeken te maken. En die met dat eigen bruiloftskleed zoeken binnen te komen. Maar dat was nou helemaal de bedoeling niet. Want gemeente, als de koning zegt, alle dingen zijn gereed, dan bedoelt hij niet alleen het vlees staat op tafel en de groenten zijn klaargemaakt. En alle andere dingen voor de maaltijd staan klaar. Maar dan bedoelt de koning daar ook mee te zeggen, en je bruiloftskleed hangt ook nog klaar. Want het was helemaal niet de gewoonte dat gasten bij zo'n gelegenheid hun eigen mooie plunje zouden aantrekken en meebrengen. Het was gewoonte dat als je bij de koning te gast ging, dat de koning bij je aankomst in het paleis zijn knechten uit zijn garderobe je een bruiloftskleed gaven en aantrokken. Want je mag niet alleen eten op kosten van de koning, je mag ook op kosten van de koning gekleed worden. Hij zorgt voor alles en alle dingen waren gereed. En zo deed God en doet Hij. Hij zorgt voor de genade die er volop aanwezig is. Hij zorgt voor alles waarmee we onze honger kunnen stillen en alles waarmee we onze dorst kunnen stillen. Honger en dorst naar gerechtigheid. Hij zorgt voor al de geestelijke goederen in de Heer Jezus Christus waar een mens maar behoefte aan kan hebben. Maar Hij zorgt ook voor het kleed. En de Heere heeft in zijn woord dat kleed aangeduid als de mantel der gerechtigheid. En daarmee maakt Hij de zondaar geschikt om zijn gast te zijn. Toen kwamen die genodigden bij het paleis. En ze meldden zich als mensen die de uitnodiging ontvangen hadden. En ze kregen allemaal een bruiloftskleed uit de klerenkast van de koning. En toen deze man zich bij de knechten meldde als een genodigde, en toen ze hem zo'n kledingstuk, zo'n bruiloftskleed wilden aanbieden, toen heeft hij zijn hoofd geschud. En toen heeft hij gezegd, ik zie er toch fatsoenlijk uit. Wat moet ik nou met dat kleed van die koning? Ik kan toch zo wel naar binnen? Mijn eigen kleding is toch wel geschikt? Of misschien moet je zeggen dat hij niet eens door de voordeur gekomen is, maar dat hij zich aan de achterdeur heeft vervoegd en dat hij zichzelf zo binnen gesmokkeld heeft. Zoals dat ook wel gebeurt, en Bunyan tekent dat in de Christenreis, u weet wel, de christen ziet een paar mensen over de muur klimmen. Die gingen niet door de enge poort naar binnen, maar die klommen over de muur om op de smalle weg die ten leven leidt te komen. In ieder geval, hoe het ook gegaan is met deze man zonder bruiloftskleed, hij was van mening dat zijn eigen gerechtigheid voldoende was. En hij had niet begrepen dat hij alleen maar gast kon zijn, dat hij alleen maar voor het aangezicht van de koning kon bestaan als hij de gerechtigheid bezat die de koning verleent. Waarom moest dat? En waarom moet dat in Gods koninkrijk? Wel, wat heeft de Heer een mens gegeven toen hij hem schiep? Kennis, gerechtigheid, heiligheid. Wat is ermee gebeurd met die gaven die God in de schepping aan de mens gegeven had? Die mens heeft die gaven verspeeld. Dat beeld Gods is zoek. Moet dat niet hersteld worden? Moet die mens niet weer in diezelfde positie teruggeplaatst worden? Moet hij weer niet opnieuw gerechtigheid gaan bezitten? Nu heeft hij alleen maar ongerechtigheid. Zonde hier en zonde daar en zonde zijn leven lang. Van gedachten, woorden en werken, van bedrijven, van nalatigheid, aangeboren dadelijke zonde. Het is één grote massa van ongerechtige dingen. Moet dat niet hersteld worden? Kun je zo bij God wonen? Ja, zo mag je wel tot God gaan. Met al die ongerechtigheid. Zo mocht die verloren zoon ook naar huis. Zo mocht hij zich bij zijn vader melden. Met kleding die stonk van de varkens. Want daar had hij een tijd lang bij gezeten. Het was geen bezwaar. Maar als hij bij zijn vader komt, dan gaan die kleren wel uit. En dan krijgt hij wel een ander kleed aan. Dan krijgt hij wel een ring aan zijn vinger. En als hij gezegd had tegen zijn vader, mijn vader, dat is toch helemaal niet nodig. Zo ben ik toch ook goed genoeg, zo ben ik toch ook uw kind. Dan was er geen plaats voor hem geweest. Ja, een mens mag wel gaan zoals die is. En laten we dat goed vasthouden. Gemeente, er is geen enkele tekst in de Bijbel die mij verplicht om tegen iemand van u of wie dan ook te zeggen, je mag tot de Heere gaan, maar je moet eerst dit en je moet eerst dat en je moet eerst zus en je moet eerst zo en je moet niks. Kom zoals u bent. Net zo vuil, net zo slecht, net zo verdorven, net zo kreupel, net zo blind, net zo verminkt als dat u bent. Met zulke lege, zulke vuile, zulke onwaardige handen. Kom. Maar je moet niet denken, en ik zou ook een hele ernstige fout maken als ik dat u liet denken, dat als je zo in al je onwaardigheid tot de Heere je toevlucht neemt, de Heere je permissie geeft om zo te blijven. Want dat is niet waar. Waarachtige bekering is onmisbaar. En nu zorgt de Heere daar ook nog voor. Als je het maar hebben wil. Maar als je komt als die man in de gelijkenis, die zegt, ja, maar ik ben zelf toch in mezelf ook goed genoeg en geschikt. Omdat hij helemaal geen erg in zijn vuilheid en in zijn onwaardigheid heeft. En nog best een hoge dunk van zijn eigen plunje heeft. En van zijn eigen kledingstukken. Van zijn eigen gerechtigheden. Dan blijkt dat de koning, als hij hem ziet, hem geen plaats aan zijn tafel gunt. Maar hoe komt een zondaar dan aan dat bruiloftskleed? Het is de mantel der gerechtigheid, zei ik. En de mantel der gerechtigheid, mag ik het eens zo zeggen, dat is werk van de hemelse kleermaker. En de hemelse kleermaker is de Heer Jezus Christus. En zoals Hij het brood des levens is voor hongerige zielen. En zoals Hij het water des levens is voor dorstige zielen. En zoals Hij de rust is voor vermoeide en onrustige zielen, zo zorgt Hij ook voor de mantel der gerechtigheid. Weet u wanneer Hij die gemaakt heeft? Toen Hij aan het kruis van Golgotha hing. En toen Hij al de ongerechtigheden van de zijnen in zijn lichaam en in zijn ziel op het vloekhout gedragen heeft. In zijn lijden en in zijn sterven heeft Hij ook verdiend dat zondaren bekleed kunnen worden met gerechtigheid. Het is zijn gerechtigheid. En Paulus schrijft daarvan dat God hem die geen zonde gekend of gedaan heeft, tot zonde gemaakt heeft. Opdat wij zouden worden gerechtigheid Gods in hem. Zullen we de balans eens op gaan maken, gemeente? Er zijn mensen die zichzelf de feestmaal binnensmokkelen. Er zijn mensen die op hun eigen werk vertrouwen. Er zijn mensen die menen dat ze binnen zullen komen, dat ze al binnen zijn en straks ook de hemel zullen bevolken, omdat zij zelf de keus gemaakt hebben om de Heere te dienen. Er zijn mensen die in hun eigen beslissing vertrouwen. Of die in hun eigen geloof vertrouwen. Ze geloven toch. Ze geloven toch dat de Heere waarachtig is. Ze geloven toch dat de Heere zijn woord waar maakt. Ze geloven toch, ja. En ze geloven in hun geloof. En ze geloven in hun eigen vroomheid. En in hun bekering en in hun verbondskind zijn. En in al die dingen. Maar ze hebben niet beseft dat een mens ook gerechtigheid nodig heeft. En dat mijn eigen gerechtigheid een wegwerpelijk kleed is. En dat plaatst ons voor de noodzaak van eerlijk en ernstig zelfonderzoek. Want we zijn allemaal genodigd, gemeente, vorige week en eigenlijk vanmorgen weer. Wie u ook bent, welkom bij deze koning, bij zijn zoon. En alle dingen zijn echt gereed. En u hoeft nog niet eens wat mee te brengen ook. Allemaal genodigd. En nou zou het kunnen zijn dat u toch op die man zonder bruiloftskleed lijkt. En laten we niet al te haastig, al te snel concluderen. Nee, dat ben ik niet. Dat kon wel eens van onwijsheid getuigen. Dan kun je wel eens bewijs leveren dat je voor jezelf al heel te haastig eigenlijk deze vraag wil afdoen, omdat je hem eigenlijk niet onder ogen wil zien. Ben ik het, Heere? Dat zou toch kunnen wezen? We zijn toch ook niet te goed om onszelf te bedriegen? We zijn van nature mensen die bij de leugen leven. En de leugen die zit ook op het godsdienstige terrein. En die leugen die speelt ook een rol in de geestelijke zaken. En de Heere waarschuwt ons niet voor niks voor zelfbedrog. Er wordt in deze gelijkenis gesproken van die ene man. En dan zouden we kunnen denken dat het een hoge uitzondering is als er ooit eens een keer iemand zonder bruiloftskleed probeert binnen te komen. Gebeurt bijna nooit, want er was in die gelijkenis maar één zo'n man. Maar dan zijn we alweer bezig om de schriften te verdraaien naar onze eigen inzetting, om onszelf te gerust te stellen met de gedachte, nou, als het zo'n hoge uitzondering is, dan zal het in mijn geval in ieder geval niet zo wezen. Vergis u niet. Op andere plaatsen in het woord van God maakt de Heere duidelijk, al zegt hij het daar in andere woorden, dat er velen zullen zijn die zonder bruiloftskleed binnen willen komen. Velen. Matthäus 7. Velen zullen in die dag tot mij zeggen, we hebben in uw naam geprofeteerd en we hebben dit en dat. En de Heere zal zeggen, en toch heb ik u nooit gekend. Trouwens, aan het eind van deze tekst staat dat ook. Velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren. Nee, laten we ons niet verkijken op het feit dat in deze gelijkenis het nou net maar om die ene man gaat. Want die ene man staat hier model voor een hele serie mensen. Die allemaal denken dat ze het met hun eigen kleed bij God wel kunnen redden. En wat zal er gebeuren als de Heere zulke mensen gaat onderzoeken? Hij hoeft ze alleen maar aan te kijken. En hij hoeft maar één vraag te stellen. Vriend. Hij blijft toch vriendelijk ook. Vriend. Hoe is het mogelijk dat jij hier bent? Zonder bruiloftskleed. Terwijl je het aangeboden hebt gekregen. Terwijl je weet dat dat conditie is. Terwijl je weet dat je anders in mijn nabijheid niet bestaan kunt. Vriend, hoe zijt gij hier gekomen? En dat is zo indringend, dat is zo aangrijpend. Dat is voor die man ook zo overtuigend dat hij niet eens probeert, zij het hakkelend en stotterend, daar nog een antwoord op te geven. Geen woord meer. Geen woord meer. Hij verstomde. Paulus schrijft dat ook. Opdat alle mond gestopt worden. En dan het lot. Knechten die bevel gekregen hadden om ze te halen, krijgen nu bevel om deze man uit te werpen. Buiten de deur te zetten. En dan past de Heer het tegelijkertijd maar toe. Als hij spreekt over het lot van hen die tenslotte toch nog die dachten te kunnen ingaan en die toch geen toegang krijgen. Het lot van hen die dan in de buitenste duisternis terechtkomen. Net als die andere uit het boek van Bunyan, die had het helemaal gemaakt tot aan de hemelpoort. Die was door de doodsjordaan heen gegaan, was aan de overkant gekomen, was bij de poort gekomen, Onkunde was zijn naam. En bij de poort moet hij zijn rol, zijn toegangsbewijs laten zien. En hij maar zoeken in al zijn zakken van zijn kleed. En die vindt het niet, want die heeft er nooit een gekregen. En dan wordt hij van daaruit, hoe dichtbij hij er ook was, weggestuurd. En Bunyan zegt, toen zag ik dat er ook nog een weg was van de hemelpoort naar de hel. Voor die mensen die dachten in te gaan en niet konden. Omdat ze buiten, echt ten diepste buiten Christus om, zalig zochten te worden. Die genoeg hadden aan hun eigen vroomheid en de dingen die ik zo pas genoemd heb. Maar niet als een arme verloren zondaar aan de voet van het kruis waren terechtgekomen. En die borg en zaligmaker in zijn genade hadden aangegrepen in een waarachtig geloof. Gemeente, laten we niet vergeten. We hebben dat kleed nodig. Anders gezegd, en nou zeg ik het helemaal zonder beeldspraak. Wij hebben de Heere Jezus Christus nodig. Willen we echt voor God kunnen bestaan. U en ik hebben een borg nodig. Een borg die het voor ons opneemt. Een borg die het alles voor zondaren gedaan heeft. Een borg die ons bekleedt met de klederen des heils. Een borg die ons zijn gerechtigheid schenkt. En die onze zonden van ons overneemt. En zo geheel en zo volkomen van ons wegneemt. Dat er niks meer van overblijft. En zo volkomen en zo geheel ons bekleedt met zijn gerechtigheid. Dat het voor God is alsof we nooit zonde gehad of gedaan hadden, maar alle gerechtigheid van de heilige wet zelf hadden volbracht. We hebben zaligmaker nodig, die het zo helemaal voor een verloren zondaar in orde maakt. En dat is beschikbaar. En hij is toegankelijk. En hij is gewillig genoeg om zondaren alles te schenken wat ze nodig hebben, opdat het beeld Gods in hen hersteld zal worden en opdat zij zo rechtvaardig voor God kunnen verschijnen. Maar als je nog denkt dat je iets zelf kan en dat je iets bent in jezelf, en als je het nog nooit ervaren hebt dat de Heere de grond onder je voeten weghaalt en dat je voor je kleerkast staat en dat je alleen maar een lege ruimte ziet, en als je probeert je spaarpot om te keren, dat je alleen maar tot ontdekking komt dat er geen enkele eurocent meer uitrolt. Als je nog nooit die ontdekking gedaan hebt, dan zoek je heimelijk toch nog dit of dat of hier of daar, en dan probeer je het daarmee te redden. Maar dan komt er een moment dat ons de vrome schellen ook van de ogen vallen. Als het dan maar in dit leven is nog. En als de Heere er ons dan nu maar in dit leven eens een keer helemaal buiten zet. En als de Heere ons dan maar eens in dit leven, terwijl we nog in de genadetijd zijn, laat zien dat we er met iets van onszelf niet komen. Dat het ook niet hoeft. Maar als het zover nooit komt en we gaan dus rustig door in dat zelfvertrouwen en in dat zelfbedrog, totdat de koning de zaal, de gasten komt overzien en dan ontdekt dat we geprobeerd hebben binnen te komen zonder dat we beantwoorden aan zijn eisen, zonder dat we gebruik gemaakt hebben van zijn genade, zonder dat we gebruik gemaakt hebben van hem die de deur is. De Heere Jezus Christus. Dan zal het ons ook een keer gebeuren. Wat er met deze man gebeurde. Hij verstomde. Had je gedacht dat je bij de mensen goed bekend stond. En dat je bij de Heer ook goed bekend stond. En dat je er voor zeker wel komen zou. Maar wat een ontruchtering zal dat zijn. En dan, en ik ga er maar niet te breed op in. En dan de buitenste duisternis. Het is de Heere Jezus die het zei. Denkt u eraan. Het is de Heere Jezus die het zei. Daar is wening en knersing der tanden. Ook voor de eigen gerechtigen. Want je moet weten dat niet iedereen die geroepen is zalig wordt. Dat niet iedereen tot wie het evangelie komt echt
zalig wordt. Je kunt net als die eerste categorie mensen de nodiging afwijzen. En in je eigen weg doorgaan. Je kunt in een goddeloos leven het evangelie van je afschudden. En de roepstem van de Here negeren. Dat kun je doen, zeker. Je kunt in je ongerechtigheid verloren gaan. Je zonden kunnen je wegslepen in het eeuwig verderf. Je kunt ook denken dat je de uitnodiging aangenomen hebt. Op je eigen voorwaarden. En dan kun je denken en dan kun je de schijn ophouden dat je ook bij Gods kinderen hoort. Je kan dat ook nog openlijk betonen door naar de avondmaal te komen. En ondertussen, misschien weten de mensen dat niet eens zozeer, maar je weet het zelf eigenlijk wel als je het erkennen wil. Ondertussen heb je de mantel der gerechtigheid niet. En je zoekt hem ook niet. En je meent dat je best nog een hele hoop van de wereld mee kan nemen. En dat je je vrije tijd ook nog wel aan allerlei zondige dingen kunt besteden. En misschien nog wel met een beroep op van ik ben toch een kind van God en de Heere vergeeft het. En alle dingen zijn me geoorloofd. Maar de Heere ziet heel precies. En de Heere weet wie je nou wel. Maar ook wie je nou niet uit zijn lieve zoon leeft. En op zijn offer steunt. En met zijn gerechtigheid bekleed is. En door hem die vernieuwde natuur ook begeert te krijgen. En inderdaad ook van hem ontvangt. Om in nieuwheid des levens te wandelen. Om de wereld te verlaten en onze oude natuur te doden en in een nieuw godzalig leven te gaan. Met een hart dat bereid is om God lief te hebben en bovenal God lief te hebben. Hem toe te behoren, hem te vrezen. En die genade wordt aangeboden. En laten dan die laatste woorden van de tekst u niet afschrikken en nog minder lijdelijk maken, zo in de zin van, zie je wel, daar staat het weer, er zijn wel vele geroepen, maar er zijn weinige uitverkoren. Die weinige uitverkorenen, weet u hoeveel dat er dan nog zijn? Dat is nog die grote schare die niemand tellen kan. Maar dat er zoveel geroepen zijn die niet komen of die op hun eigen kosten willen komen. Ja, dat maakt dat er inderdaad veel meer geroepen zijn dan dat er uiteindelijk straks in de feestzaal zullen zitten. Maar als u dan op een gegeven ogenblik bevreesd zou zijn. Ja, maar zo'n woord dat ontneemt me dan toch weer alle moed. Dan kun je het toch nog doen, laten we nou eerlijk wezen. Dan kun je het toch nog doen of niet. Als het je maar ernst is. En als het je maar werkelijk op je hart gebonden is. En als het maar inderdaad je hartelijke begeerte is. Om toch aan dat heil des Heren deel te ontvangen. Niet alleen aan dat voedsel. Maar ook aan dat bruiloftskleed. Dan kun je het toch nog doen. Te midden van al je vrees. Misschien ben ik niet uitverkoren. Wat die dichter van Psalm 44 tenslotte deed. En bidden tot God. Sta op, o God. Toon medelijden. Laat ons uw arm van nood bevrijden. Verlos ons uit de angst, o Heer. Zo krijgt uw goedheid eeuwig de eer. Amen. Zullen we samen danken. Goede tieren, God. Wij danken u voor het evangelie. En voor de ruime, brede, welgemeende nodiging van het evangelie. Uitgaande tot allerlei mensen. Tot onwaardigen in kluis. En u meent het ook nog. En u hebt alles echt gereed. Tot en met de mantel der gerechtigheid. Maar u wilt wel dat we op uw kosten komen. En dat we op uw condities komen. En dat we wel alleen in uw weg komen. Komen zoals we zijn. Dat mag ook nog. Nog zo vuil. Nog zo onwaardig. Nog zo onrein. Om dan van u alles te ontvangen, om van onze onreinheid ook nog verlost te worden, van onze ongerechtigheid ook nog bevrijd te worden. Om uit u, o Heere Jezus, te leven, uit wat gij hebt verdiend, wat gij tot stand hebt gebracht, wat gij beschikbaar gesteld hebt in de bittere weg van uw lijden en sterven. Heere, geef dat we het zo met u mogen eens worden en dat wij niet alleen maar komen, maar dat wij ook die hartelijke begeerte kennen. Om uit Christus te mogen worden bediend. En door hem gelijkvormig gemaakt te worden aan uw heerlijk beeld. En in nieuwheid des levens te wandelen. Waardiglijk het evangelie van Jezus Christus. En dan kunnen we met de zonde niet meer pardon hebben. Dan kunnen we er geen vrede meer mee hebben. Dan kunnen we er niet meer mee leven. Dan kan er veel meer niet mee door, Heere. Omdat het uw eer aantast. Laten we onszelf niks wijs maken. En als we bezig zijn om onszelf wat voor te spiegelen en in te beelden. Heere, u laat er ons vanmorgen nog voor waarschuwen. Voor een ingebeeld geloof. Voor een zaligheid die we onszelf toerekenen. Terwijl gij er niets van weet. Heere, bekeer ons ook van dat zelfbedrog. Bekeer ons van het steunen op onze eigen gerechtigheden. En geef dat wij langs geen andere weg dan de weg van de verloren zondaar die het alles in Christus zoekt en vindt, u mogen leren kennen. Om Jezus wil. Amen. Psalm 139, het 14e vers.
en in vrede en draagt met uw Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.